Welkom bij de podcast van Liefde van een Moeder, de eerlijke podcast over het slapen van jouw jonge kindje. En in deze podcast gaan we kijken naar een cruciale factor waarom jouw kindje zoveel moeite heeft om 's avonds in slaap te vallen. En daarvoor gaan we kijken naar een aantal heel belangrijke hormonen die meespelen rond het slapen en hoe je die kan beïnvloeden en hoe je er onbewust voor zorgt dat jouw kindje niet goed in slaap kan vallen. Het is een videopodcast omdat ik ook wat dingen wil laten zien, maar als je hem alleen maar luistert, doe ik heel hard mijn best om het ook zo duidelijk mogelijk uit te leggen. En het eerste hormoon dat belangrijk is rond het in slaap vallen van jouw kindje is het hormoon adenosine. En dit hormoon kennen we in de volksmond ook wel als slaapdruk. Je kindje moet voldoende slaapdruk hebben om in slaap te kunnen vallen. Nou, voor de kijkers, dat zien we hier op dit blaadje. Adenosine is een hormoon dat loopt op gedurende de dag naarmate je kindje langer wakker wordt. En het wordt bijvoorbeeld beïnvloed door hoeveel beweging een kindje krijgt. Hoe meer een kindje beweegt, hoe meer zware arbeid een lichaam kan doen. Dus dat geldt ook voor jou als volwassene. Hoe hoger dat hormoon oploopt. Er is wel een bovengrens aan het hormoon. En als een kindje niet kan gaan slapen, als de slaapdruk op het ideale punt is, dan kom je uit op oververmoeidheid. Maar dat is niet het onderwerp van deze podcast. Dus dat mag je gelijk weer vergeten. In principe wil je dat de adenosine voldoende oploopt, zodat je kindje voldoende slaapdruk heeft om in slaap te vallen. Nou, dat is dus één van de hormonen die belangrijk is. Is de slaapdruk heel hoog, dan zal een kindje heel makkelijk in slaap vallen. Maar er spelen dus meer dingen mee om dan ook goed te kunnen slapen. Nou, de andere twee hormonen die hierin heel erg belangrijk zijn, zijn de hormonen melatonine, die ken je misschien wel, en het hormoon cortisol. En cortisol is een hormoon wat je waarschijnlijk wel kent als stresshormoon. En het wordt bijvoorbeeld gemeten in het speeksel. Nou, cortisol is van nature in de ochtend heel hoog. En ik heb daar even deze voor gemaakt. Cortisol is in de ochtend heel hoog en loopt gedurende de dag af. Cortisol zit bijvoorbeeld ook in hormooncrème op het moment dat een kindje last heeft van eczeem. Want een hoge cortisolspiegel is gelinkt aan het ervaren van minder jeuk door de eczeem. Daarom zie je dat veel hormoonzalven en hormooncrèmes, die hebben cortisol erin zitten of cortison. Omdat ze de jeuk onderdrukken in het systeem. Daarom hebben kinderen met eczeem in de ochtend vaak ook minder last, omdat van nature de cortisolspiegel hoger is. Het andere hormoon dat heel erg belangrijk is, is het hormoon melatonine. En melatonine is aan het begin van de dag doorgaans het laagst en loopt gedurende de dag op. Melatonine is zo'n hormoon dat in principe als het lichaam goed in balans is, goed op kan lopen. En zoals je als je kijkt in de grafiek ook kan zien, kruisen ze elkaar op een goed moment in de dag. En daarna is de melatonine hoger dan de cortisol. En dat is iets wat we ook heel graag willen. Melatonine hoort hoog te zijn. Dus als we melatonine en adenosine bij elkaar hebben, dan als die allebei op het juiste level zijn, valt een kindje gemakkelijk in slaap door de slaapdruk en blijft hij goed slapen. Een hoge melatoninespiegel staat garant voor een goede diepe slaap aan het begin van de nacht en aan langer doorslapen in de ochtend. Dus als de melatoninespiegel hoog genoeg is en de slaapdruk is hoog genoeg, zijn dat de twee ingrediënten die ervoor zorgen dat een kindje goed lang en diep kan slapen. Heb ik het natuurlijk niet over kinderen die nog elke 2 uur een korte slok nodig hebben of die nog nachtvoedingen nodig hebben. Dat speelt allemaal wel een rol. Maar het gaat eventjes vooral om deze twee hormonen. Er spelen meer hormonen mee. Dit is echt super gesimplificeerd. Maar dit is voor deze podcast heel belangrijk. Op het moment dat de melatonine oploopt en de cortisol afloopt, zal je zien dat een kindje gemakkelijk in slaap valt. Cortisol kan om verschillende redenen echter hoog blijven in een kinderlichaam. Een reden waarom cortisol bijvoorbeeld hoog blijft en daarmee dus de melatoninespiegel onderdrukt, is door het gaan naar de opvang. Kinderen die uit de opvang thuiskomen hebben doorgaans een sterk verhoogde cortisolspiegel ten opzichte van kinderen die niet naar de opvang gaan. Waardoor ze langer de tijd nodig hebben om de cortisolspiegel te laten zakken, zodat de melatoninespiegel op kan lopen. Nou, er zijn verschillende theorieën over waardoor dat gebeurt. Het is voor nu vooral belangrijk je te realiseren. Als je een kindje hebt dat naar de opvang gaat, kan het dus zijn dat ze langer de tijd nodig hebben om melatonine op te laten lopen en cortisol te laten zakken. En wat dus ook belangrijk is om hierbij in gedachten te houden, is dat als je borstvoeding geeft, jouw melatoninespiegel leidend is voor de melatoninespiegel voor jouw kindje. Als jouw melatoninespiegel oploopt, loopt die ook op in de borstvoeding en daarmee help je dus je kindje naar slaapland. Dus melatonine is het sleutelwoord op dit moment en voor deze podcast. Er is echter naast het gaan naar de opvang nog een hele belangrijke killer van melatonine. En toevallig is er onlangs weer een belangrijk onderzoek daarnaar gedaan, waaruit bleek dat preschoolers, en in dit geval zijn het kinderen tussen de 3 en 5 jaar oud, waaruit blijkt dat zij een hele grote kans hebben op verlaagde melatoninespiegel rond bedtijd. Nou, als dat geldt voor preschoolers, voor jonge kinderen tussen de 3 en 5, dan kunnen we er helemaal van op aan dat dit bij nog jongere kinderen nog sterker het geval is. Omdat hoe jonger een kindje is, hoe meer ze beïnvloedbaar zijn door dingen van buitenaf. En dat is de reden dat slapen voor jonge kinderen zoveel moeilijker wordt als het weer langer donker wordt in de avond. En dat is namelijk verlichting. Het gebruik van verlichting, van kunstmatige verlichting, zorgt ervoor dat jonge kinderen heel veel meer moeite krijgen om in slaap te vallen. En daarvoor heb ik het grafiekje waarin ik dat heel duidelijk laat zien. Ik heb het erin uitgetekend. Melatonine loopt gedurende de dag op in een jong kindje. En ook, dit is ook heel erg belangrijk voor volwassenen. Maar gaan de lampen aan in de avond, dan laat de melatoninespiegel een enorme keldering zien. Kort gezegd, op het moment dat jij kunstmatige verlichting aandoet, keldert de melatoninespiegel in jouw kindje. En dat klinkt misschien nu een beetje overdreven, maar onderzoek laat zien dat de melatoninespiegel werd onderdrukt tussen de 70 en de 98 procent op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van kunstmatige verlichting. Dus stel je voor, jouw kindje is gedurende de dag de adenosinespiegel loopt mooi op, oftewel de slaapdruk loopt mooi op. En het daglicht neemt af, het lichaam begint wat vermoeider te raken, de melatonine is lekker aan het oplopen. Alles is zoals het zou moeten zijn en dan gaat de zon onder. En op dat moment knip je de eerste lampen aan in huis. Nou, waar de melatoninespiegel dan lekker aan het oplopen was, zien we dat hij dan uit elkaar spat, helemaal instort. En een kindje kan pas weer die melatoninespiegel op gaan laten lopen op het moment dat de lampen uit zijn. En dit is waar het vervolgens misgaat. Want wat blijkt nou uit dat onderzoek? Het blijft nog minstens 50 minuten lager. Het heeft 50 minuten op zijn minst nodig om de melatoninespiegel weer te herstellen nadat er kunstmatig licht is gebruikt. Wat we dus zien gebeuren is dat kinderen aan het einde van de dag door de slaapdruk eigenlijk al heel erg moe beginnen te worden. En het daglicht neemt af, de melatonine loopt op en als dan dus de lampen aangaan in huis, dan keldert de melatonine. Maar de slaapdruk blijft hoog. Wat je dan ziet gebeuren is een kindje wordt heel jengelig. Hij gaat vervelend doen. Hij heeft moeite om wakker te blijven. Maar door de melatoninespiegel, die heel erg is gekelderd, komt een kindje vervolgens niet goed in slaap. En ik denk dat veel ouders dit herkennen. Uiteindelijk zijn dit dus de kindjes die nog een uur lang in bed liggen te draaien en te woelen, waardoor ze niet goed kunnen gaan slapen voordat ze in slaap vallen. Het maakt volgens deze onderzoeken vaak ook niet uit welke lichtintensiteit er wordt gebruikt. Enkel een minimale lichtintensiteit kan ervoor zorgen dat de melatoninespiegel iets minder lang nodig heeft om weer op te krabbelen. Nou, wat speelt er nou bijvoorbeeld zo'n belangrijke rol in het licht dat wordt gebruikt? Want er zijn wel degelijk bronnen van verlichting die minder impact hebben op de melatoninespiegel. Onze goede ouderwetse gloeilamp bijvoorbeeld had veel minder impact op de spiegel van melatonine dan de LED-lampen die we nu gebruiken. En daar ga ik je geen voorbeeld van laten zien, want dat wordt iets te technisch voor gewoon een simpele to-the-point podcast. Maar wat wil nou? Als we kijken naar de opbouw van verlichting, dan zitten daar eigenlijk alle kleuren van de regenboog in. En wat je eigenlijk wil, is wat er gebeurt in het daglicht, is dat in de ochtend er veel meer blauw licht in het licht zit, waardoor je lichaam wakker wordt en geactiveerd raakt. En gedurende de dag, naarmate de zon zijn boog maakt aan de hemel, verdwijnt dat blauwe spectrum uit het daglicht en komt er steeds meer rood licht in. Gloeilampen bevatten van zichzelf ook nauwelijks blauw licht, maar wel heel veel rood licht. En als we kijken naar andere lichtbronnen, dan bevat vuur en een kaarsvlam bijvoorbeeld nauwelijks blauw licht. Dat zijn hele rode lichtbronnen. Dus in vuur en in kaarslicht zit eigenlijk alleen maar het oranje en het rode spectrum. Nou, en wat wil nou? In het daglicht dus ook aan het einde van de dag. En dit licht heeft veel minder impact op het afnemen van de melatoninespiegel. Nou, mocht je me ondertussen al volkomen kwijt zijn, het komt er dus op neer dat het licht dat we tegenwoordig gebruiken, spaarlampen, halogeenlampen, LED-lampen, TL-verlichting, dit zijn allemaal lichtbronnen met een enorme piek van blauw licht. En blauw licht geeft in ons lijf het signaal: de dag is begonnen, aan de slag, energie erin pompen, we gaan beginnen. En dat zorgt ervoor, op het moment dat we dus 's avonds blauw licht op ons netvlies binnenkrijgen, dat ons lijf de aanmaak van melatonine gelijk afbreekt en begint te roepen: jongens, het is dag, we gaan aan de slag. De melatoninespiegel wordt onderdrukt, de cortisolspiegel wordt opgegooid en daar is het probleem met een kindje dat naar bed moet. Er is gelukkig steeds meer bewustwording rondom dit probleem. En dat betekent dat er steeds meer lampen op de markt komen die speciaal worden gemaakt waar het hele blauwlicht spectrum uit wordt gefilterd. En er zijn ook steeds meer lampen op de markt waar het groene licht uit wordt gefilterd. Hè, als we kijken naar de kleuren van de regenboog, blauwlicht en groen licht, dat zijn allebei vormen van licht die ervoor zorgen dat melatonine wordt onderdrukt. En op het moment dat we een lamp gebruiken waar beide spectra uit worden gehaald, dan zal je merken dat het licht rood wordt. En rood licht heeft daarmee nauwelijks tot geen impact op de aanmaak van melatonine. Als je mij dus zou vragen, wat is het meest ideale licht om in huis te gebruiken als de zon is ondergegaan? Rood licht. Nou kan ik me voorstellen dat je niet wil dat je in een bordeel leeft en bovendien leest het vaak heel moeilijk met kinderboeken, want op het moment dat je rood licht gebruikt, dan vallen eigenlijk alle andere kleuren weg. Wat je dus kan gebruiken is dat je zorgt dat je meer kaarslicht gaat gebruiken rond bedtijd. En dat je ervoor zorgt dat je amberkleurige verlichting gebruikt. Nou, als je daar op googelt, kom je echt al veel meer tegen. Zelf kan je ook lampen kopen die steeds meer aangepast zijn aan de verschillende fasen van de dag, waardoor je ervoor zorgt dat die melatonine niet zo'n duik maakt op het moment dat je verlichting aandoet. Plekken waar je echt heel, heel, heel goed wil letten op de verlichting zijn de slaapkamer en de badkamer. De meeste kinderen die gaan 's avonds na het avondeten de badkamer in om klaar te maken voor bedtijd. En het eerste wat daar aangaat is zo'n idioot felle lamp die gelijk alle melatonine die al is aangemaakt weer wegvaagt. Wat je wil is in de badkamer bij voorkeur een amberkleurig of roodkleurig lampje ophangen, wat je kan gebruiken rond bedtijd. En in de slaapkamer kies je bij voorkeur ook voor verlichting waar eigenlijk helemaal geen licht meer van dat blauwe spectrum in zit. En zoals ik al zei, het maakt het soms wat lastiger om een boekje te lezen, maar het kan wel enorm groot verschil maken in hoe de bedtijd verloopt als je je bewust bent van die impact van verlichting op de melatonine van je kindje, zoals we in deze grafiek ook zien. Je wil bij voorkeur deze dip, je wil niet die dip rond bedtijd in de melatonine, omdat je je verlichting niet hebt afgestemd op de natuurlijke behoeften. Wat hier dus ook heel erg belangrijk is, is te weten dat het licht van beeldschermen, van een tablet, van een telefoon en van de televisie, die zorgen direct voor de keldering van melatonine. Je wil dus 2 uur voordat je je kindje wil laten slapen, eigenlijk ook geen gebruik meer maken van schermen. Dus zorg ervoor, als een onderdeel van je dagritme is dat de kinderen een filmpje mogen kijken, zorg ervoor dat dat 2 uur voor jouw bedtijd gebeurt, voor de bedtijd van je kindje gebeurt. Merk je dat je zelf ook heel moeilijk in slaap komt, heel licht slaapt in het tweede deel van de nacht, let dan ook eens op je eigen mediagebruik aan het einde van de dag. Want wat geldt voor jouw kindje in sterkere mate, geldt natuurlijk ook voor jou. Op het moment dat jij in een situatie zit met heel veel fel licht rond bedtijd, zorgt het er gewoon simpelweg voor dat jij niet goed in slaap kan vallen. En dat de kwaliteit van jouw slaap ook heel erg achteruit gaat. En gelukkig komt er steeds meer bekendheid over dit soort dingen. Maar het is heel belangrijk om hiervan echt doordrongen te zijn. Want op het moment dat er verlichting wordt gebruikt rond bedtijd die niet bevorderend is voor het slapen van je kindje, heeft dat dus grote impact op de diepte, de lengte en de kwaliteit van de slaap van je kindje. Merk je dus dat sinds het weer donkerder wordt buiten, dat jouw kindje worstelt met in slaap vallen, terwijl je eigenlijk zou verwachten dat dat nu wat makkelijker zou mogen gaan, zorg er dan voor dat je kijkt naar de verlichting, naar het gebruik van schermen rondom het slapen gaan. De richtlijn over het algemeen is 2 uur voor het slapen gaan, geen beeldschermen meer. Zorg ervoor dat je een uur voordat je wil dat je kindje slaapt, lichten dimt. Sowieso, maar eigenlijk laat onderzoek zien dat dat nauwelijks invloed heeft op de melatoninespiegel. Dus zorg er dan bij voorkeur echt voor dat je lampen gebruikt waarin gewoon sowieso dat blauwe spectrum al niet meer zit. Zelf werk ik heel graag met de lampen van Block Blue Light. En onder deze podcast zal ik ook een linkje opnemen waarmee je die kan bestellen met 10% korting als je daarvoor een code gebruikt van mij. Wij hebben die lampjes overal in huis en we maken ook gebruik van hele kleine leeslampjes voor als de kinderen 's nachts nog wat nodig hebben. Als er 's nachts wat is, gebruiken we altijd kleine rode lampjes die we gebruiken zodat die melatoninespiegel niet in 1 keer een opdoffer krijgt. En dat geldt dus ook voor jou als je nog nachtvoedingen geeft op dit punt. Want op het moment dat je een lampje aandoet waarin dat blauwe licht zit, is het eerste wat er in dat kinderlijf en in jouw lijf gebeurt. Hey, er is licht, we beginnen aan de dag. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld je nachtvoedingen bijhoudt op je mobiele telefoon en iedere keer eventjes op je mobiele telefoon kijkt gedurende de nacht, is iedere keer een signaal voor jouw lichaam, hey, de dag is weer begonnen. Iedere keer piekt die cortisol, remt de melatonine en daardoor wordt je hele nachtrust wordt steeds slechter. Wil je gebruik maken van die code, dan kan je die onder deze podcast vinden. En ik denk dus, zorg ervoor dat je je inleest. Leer dit soort dingen van het slapen van je kindje begrijpen, zodat je zonder dat je slaaptraining hoeft te doen of zonder dat je dingen hoeft te gaan sturen, beter kan gaan bijhouden. Want op het moment dat je dit soort processen kan doorgronden en kan begrijpen, kan je dat slapen op een hele natuurlijke manier gaan sturen naar optimaler in slaap vallen, optimalere nachten, langer doorslapen in de ochtend. Het zit hem niet in het doen van slaaptraining. Het zit hem niet in je kindje in slaap laten huilen. Het zit hem in het begrip hebben van dit soort processen rond het slapen, waardoor je dat slapen kan gaan verbeteren. Niet alleen nu, maar ook op de lange termijn. Als jij je kindje uit de opvang haalt en je weet dat die cortisolspiegel verhoogd is, dan weet je dat je daar je kindje mag helpen om die cortisolspiegel te laten zakken. Als jij lampen aanknipt, waardoor je kindje het idee krijgt, het signaal binnenkrijgt op de pijnappelklier, hé, de dag is begonnen, dan weet je dus dat je wat aan die verlichting moet doen en niet aan de duur van waarop je kindje in slaap valt. Het heeft geen zin om kunststrepen te gaan doen rond het slapen, waarbij je je kindje dwingt om dingen te doen die fysiek eigenlijk helemaal niet mogelijk zijn. Wil je je nou dolgraag hierin gaan verdiepen? Zorg er dan voor dat je bijvoorbeeld de online cursus Beter Slapen vanuit Verbinding bij me volgt. Dan leer je dit soort processen. Want er spelen natuurlijk, we hebben nou heel kort 3 hormonen aangestipt. Er spelen natuurlijk veel meer processen een rol. Veel meer dingen in het lichaam spelen een rol. Er zijn meer dingen die bijvoorbeeld de aanmaak van melatonine kunnen remmen en kunnen stimuleren. Educate yourself. Leer dit soort dingen kennen voor jezelf en voor je kindje. Omdat er ondertussen zoveel meer gezondheidsnadelen worden gevonden aan het gebruik van verlichting in dat blauwe spectrum. Er zijn zoveel meer dingen die hiermee samenhangen. Op hormonaal vlak, op ontwikkelingsvlak. Zorg ervoor dat je weet wat er speelt in dat kinderlijf, in jouw lijf, voordat je dingen gaat doen met het slapen van je kindje. En vaak zul je merken, als je dit soort processen beter gaat begrijpen, dan kan je gaan sturen op het slapen van je kindje op een natuurlijke manier. En dan kan je je kindje helpen om steeds beter te gaan slapen, zonder dat je iets hoeft te doen aan je kindje in slaap, aan met je kindje in slaap laten huilen of met andere dingen die eigenlijk helemaal nergens op slaan, als je begrijpt hoe die processen rondom het slapen werken. Nou, wil je daar hulp bij, dan ben je altijd van harte welkom bij een van de dingen die ik aanbied, zoals de mini-training Slaap Basics of de online cursus Beter Slapen vanuit Verbinding. Zorg er gewoon voor dat je op de hoogte bent van hoe het menselijk lichaam werkt, hoe het kinderlijf werkt, zodat je keuzes kan maken die goed geïnformeerd zijn en die je kindje echt daadwerkelijk helpen op de lange termijn om beter te gaan slapen. Ik hoop dat deze podcast je heeft geholpen om hier in ieder geval al meer van te begrijpen. En om je bewust te zijn van de impact van het lampje dat je aanknipt naast het bed en in de badkamer. En van het filmpje dat je kinderen vlak voor bedtijd nog even mogen kijken. En mocht je vragen hebben, laat ze gerust weten. En dan help ik je daar heel graag mee. Ik wens je nog een hele fijne dag. En ik hoop dat deze podcast je heeft geholpen. Meer informatie om over door te lezen of om goede lampen te kopen in je huis vind je onder deze podcast, evenals de link naar die site waar je ook de online cursus en de mini training kan vinden om je verder te helpen op het gebied van slapen van jouw jonge kindje. En anders, tot volgende week!